We waren de vorige keer in hoofdstuk 40 bij die dromen van Schenker en Bakker. Ik heb geprobeerd u te vertellen dat de geschiedenis hier in Jozef zich steeds herhaalt. Dat we steeds van doen hebben met eigenlijk dezelfde tegenstelling. Of het nou het huis van Potifar is, of het is de gevangenis. Het is allebei huis van Potifar. Of het nou de bakker of de schenker is. En ze staan op dezelfde wijze tegenover elkaar. En het is ongetwijfeld met deze dromen ook zo. Dat is een zeer voor de hand liggende aangelegenheid. In elk geval is het zo dat we verder terug in Genesis gezien hebben dat op een of andere wijze dromen in de Bijbel van doen hebben met wat ik populair dan toch maar gewoon noem een omweg. En daarmee staan ze rechtstreeks in verband met de dagen waarin wij leven, waarin het werk God zich niet op de voor de hand liggende wijze voortzet, maar als het ware met een omweg. Anders gezegd met een andere of via een andere route. Nog anders gezegd, het werk dat God aan Israël zou doen en dat uiteindelijk zijn gestalte zou moeten krijgen in het Joodse volk, te midden waarvan de Heer Jezus geboren werd, ook als lid ervan en zelfs als hoofd van het Joodse volk eigenlijk, op grond van zijn afstamming, dat werk is in de praktijk afgebroken en in plaats daarvan gaat het werk Gods wel door, maar langs een andere weg. En in de praktijk zeg ik altijd, dat is mijn vaste zin, in de praktijk gaat dat in verband met de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Maar we zullen zien dat ook deze dromen niet een andere toepassing of betekenis hebben. Begrijp je me goed? Ik heb ook vorige keer geprobeerd om u vertrouwd te maken met het idee dat symboliek weliswaar in de Bijbel een soort vaste systematiek in zich heeft, gebaseerd is op een vaste vorm van symboliek enzovoort. Maar het neemt niet weg dat dezelfde beelden zich steeds herhalen. En dat maakt het voor velen blijkbaar wat lastig om Bijbelse symboliek te duiden, om die te begrijpen, bedoel ik gewoon, maar zo heet dat, de symboliek wordt geduid, wordt niet uitgelegd, wordt geduid, heet dat, ja. En dat schijnt wat moeilijk te zijn, omdat men soms geneigd is om twee beelden, twee identieke beelden, als elkaars tegengestelde te beschouwen, namelijk het ene is het beeld van het andere. Maar we hebben dikwijls niet door dat het gaat om twee beelden die alle twee verwijzen naar weer iets anders in de schrift. Omdat de dingen zich nou eenmaal herhalen. Symboliek heeft eigenlijk van doen met wat ik altijd maar noem analogieën. En analogieën is dus niet een kwestie van hier heb je er één en daar heb je de ander. En het een is een beeld van het ander en daarmee is het verhaal compleet. Integendeel, het blijkt dat dezelfde structuren zich steeds opnieuw herhalen. En eigenlijk vind je dat al terug ook in deze geschiedenis van Jozef, zoals we hem in de Bijbel opgetekend vinden. Die hoofdstukken, de nieuwe hoofdstukken, voegen maar weinig toe aan wat al vooraf ging. In werkelijkheid vullen ze elkaar aan, maar we vinden steeds dezelfde beginselen terug. En daar gaat het maar om, hè. Of nou Abraham verdwaalt in Egypte, of bij de Filistijnen, of Isaac verdwaalt bij de Filistijnen, of Jacob verdwaalt bij oom Laban in Haran of waar het maar was. Ja, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat is elke keer hetzelfde verhaal. Maar waarom vinden we elke keer hetzelfde verhaal? En datzelfde verhaal vinden we hier bij Jozef ook. Die uit de route geraakt, zal ik maar zeggen, in Egypte terechtkomt enzovoort. Dat is waar het over gaat. En het is ongetwijfeld in hoogste instantie de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin het werk God zich afspeelt op een andere plaats en op andere omstandigheden dan we zouden hebben verwacht, wellicht. Uiteindelijk vinden we nog een parallel, die noem ik dan ook maar meteen, maar dat is wel een heel grote. Dat is dat wij mensen altijd het idee hebben dat God wat van plan is met deze wereld. Maar het hele punt is, God is niet wat van plan met deze wereld. God is van plan een nieuwe wereld te maken, een nieuwe schepping. Waarbij het hem niet zozeer gaat om die oude, die speelt er wel een rol in, maar daar zou je het resultaat van het werk Gods niet moeten zoeken. Als u begrijpt wat ik nou bedoel. Het resultaat van het werk Gods is gelegen in een nieuwe schepping, niet in deze oude. En het idee dat God in deze oude wereld iets zou moeten doen. Het idee dat wij wat van hem verwachten is volkomen misplaatst, want het is in tegenstelling tot wat God ons geopenbaard heeft. Het is een van de meest hardnekkige misverstanden, denk ik. En dat komt gewoon omdat de mens op zichzelf gericht is en denkt dat God ook op onszelf gericht is. En dat is niet zo. En dat is een van de dingen die wij leren. God heeft wat anders in gedachten. Over heel deze oude schepping heen, sinds Genesis 1, in ieder geval op zijn minst vanaf Genesis 1 vers 2, veel verder kun je niet terug, gaat het over dat God een nieuwe schepping tot stand zou brengen. En waar wij tegenaan kijken tot in onze dagen, dat is niet die nieuwe schepping. En daar gaat het dus ook niet om. Al wat wij zien is ondergeschikt gemaakt aan dat werk Gods tot openbaring van een nieuwe schepping. En dat gebeurt uiteindelijk pas in de toekomst. Maar goed, het zijn beginselen die zich heel de Bijbelse geschiedenis door herhalen. Ook hier in hoofdstuk 41. Het leuke vind ik persoonlijk ook dat er staat het geschiedde ten einde van twee volle jaren. Want eigenlijk is het zo dat als wij in de Bijbel een twee vinden, zeker als die verband houdt met tijdrekening, dan is het heel dikwijls de aanduiding van de tijd waarin wij leven. Het idee is immers dat een nieuwe schepping tot stand komt na twee dagen en op de derde dag. Die kent u toch, hè? Na twee dagen en op de derde dag. Dat is een dubbele uitspraak om geen misverstand te laten bestaan over hoe je die drie dagen zou moeten tellen, weet u wel. Sommigen hebben daar tot vandaag moeite mee. Als het is op de derde dag, wanneer is het dan? Dat weet men meestal niet. Grote problemen over gemaakt. Terwijl het helemaal niet hoeft, omdat bij gelegenheid gewoon staat hoe het is. Hè. Na twee dagen en op de derde dag komt het niet uit. De uitdrukking die komt geloof ik uit Hosea, is niet zo? Ik zal eens even kijken of ik die zo snel voor u vinden kan. Hosea 6. Ja. Hosea 6. Daar gaat het over Israël. Dat dan uitroept in Hosea 6 vers 1... Komt en laat ons wederkeren, begrijp je me goed, het is niet Israël die dit uitroept, het is Hosea die het opschrijft, op voorhand. Het is profetie over wat Israël zal roepen, maar dat is nog toekomst, moet nog gebeuren. Hosea 6 vers 1, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, men roept als het ware zichzelf op tot bekering. Laten we dat nou eens doen. Het zal wel tijd worden, denk ik, langzamerhand, maar vooruit, hè. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd. Dat is ook een aardige, want de geschiedenis van Israël is namelijk gescheurd, althans in tweeën gedeeld. En als het gaat over een scheur in de Bijbel of een breuk, dan hebben wij bijna altijd van doen met de dagen waarin wij leven. Want het idee is dat de rechte lijn van het werk Gods, die afgebroken werd in de tijd bij wat wij noemen de eerste komst van Christus, dat die rechte lijn weer gevolgd zal worden, dat de draad weer zal worden opgenomen in de dagen van de wederkomst van Christus. En daartussenin is sprake van één breuk, Peres, maar dat was Genesis 38, hebben we min of meer overgeslagen, maar ik heb er iets van gezegd, geloof ik, even gauw, hè. Breuk, Peres, of ook wel een scheur, want zo wordt het ook genoemd. En het idee is dat ooit een keer het verhaal weer verder gaat. En dus staat er, komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Wanneer dan? En er staat erbij, hij zal ons na twee dagen levend maken. Dan wel op de derde dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Toen heb ik het voor de zekerheid nagevraagd aan Petrus. En Petrus zei, nou, dit is niet zo moeilijk. Die zei, nou ja, één dag is als 1000 jaar bij de Heer. En 1000 jaar is als 1 dag, zei hij in 2 Petrus 3. Dus dan heb je bij elkaar 2 dagen van 1000 jaren. Heb ik eruit opgemaakt, toch of niet? Hij zei, 1 jaar is... Nee, het ging hierover. Het ging over de vraag wanneer dan die toekomst des Heeren zou plaatsvinden in 2 Petrus 3. En over dat er spotters waren die zeiden, waar blijft nou die belofte zijn de toekomst enzovoorts. En in dat verband zei Petrus, nou de Heer vertraagt de belofte niet, maar je moet wel weten, één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dus als je het netjes optelt, krijg je 2000 jaren. Van 360 of van 365 komen 24 dagen. Dat weet ik ook achteraf niet helemaal zeker. Maar goed, maar dat doet er weinig toe. Het gaat erom dat het in de Bijbel vastgelegd is. Hè? En na 2 dagen is dus na 2000 jaar. Dat u zult zeggen, dat is wel een voorbarige conclusie. Dan geef ik dat meteen toe. Ja, dat is een zeer voorbarige, als ik geen andere argumenten had namelijk. Maar die hebben wij wel natuurlijk. Want u kent toch ook Jozua? Hoofdstuk 3. Dat is dat verhaal van dat Israël door de Jordaan zou trekken. Het beloofde land binnen, weet u wel, bij Gilgal. En u weet toch hoe dat ging? Volgens de instructie. En de instructie was dat de priesters voorop zouden lopen met de Ark des Verbonds. Die zouden afdalen in de Jordaan, die voor de gelegenheid dan droog valt, maar dat verbaast u niks natuurlijk. Ja. Maar Israël zou weliswaar achter die priesters aanlopen, maar dan op een afstand van 2000 ellen in de maat, staat erbij. Die heb u toch, hè? Zodat toen de Ark des Verbonds in de wateren afdaalde, toen had Israël nog 2000 ellen te lopen, alvorens op hetzelfde punt aan te komen. En daarna zouden ze de andere oever beklimmen en daar besneden worden in Gilgal. En die stenen oprichten en wat het maar wezen mag enzovoorts. Het is een uitbeelding van de wedergeboorte van Israël bij de uiteindelijke terugverzameling van Israël in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar er zit 2000 jaar tussen de ark en de rest van het volk. Maar de ark des verbonds is een beeld van Christus. Meer specifiek van zijn dood en opstanding. En als Israël 2000 el achterloopt, dan kan het moeilijk wat anders betekenen dan dat ze 2000 jaar achterlopen. En dat 2000 jaar na de opstanding van Christus alsnog Israël tot bekering en daarmee tot geboorte, wedergeboorte zou komen. Dat is profetie. En zo ziet u weer dat dingen zich herhalen in de Bijbel. Hè? En uiteindelijk vind je het principe natuurlijk ook terug in de opstanding van Christus zelf. Want wanneer kwam dan de verlossing? We springen heen en weer. Ik weet dat het lastig is, maar even je kop schudden en dan zit het allemaal weer los. Ja, maar goed. Wanneer kwam de verlossing? Na 2 dagen en op de 3e dag. Want de opstanding van Christus zelf is op voorhand weer de uitbeelding van de wedergeboorte van Israël. Ook na 2 dagen en op de 3e dag. Juist. En de volgende vraag is natuurlijk, de volgende vraag, hè. Kijk, ik zal niet de vraag stellen, ik zal meteen de antwoord geven. En als in de dagen van Handelingen iemand het in zijn hoofd gehaald had, uit de Joden bijvoorbeeld, om te zeggen, dit kan de Messias niet zijn, deze Jezus die jullie prediken, want Israël zou pas verlost worden na 2 dagen en op de 3e dag, en dat is dus na 2000 jaar of zo, maar dat had Petrus toen nog niet geschreven, hè. Dus zo konden ze het niet zeggen. Dan zou Petrus gezegd hebben, ja, maar dat klopt precies. Want na 2 dagen en op de 3e dag stond Jezus uit de dood op. En zo kwam de verlossing tot stand. En sindsdien, Romeinen 3, is er verlossing in Christus Jezus. En dus gaat het verhaal dubbel op. De verlossing kwam op de 3e dag in het verleden, maar de verlossing zal ook in de toekomst op de 3e dag komen. Alleen de dagen hebben niet de gelijke lengte. Hebben we die nog? En dit beginsel, ja, ik weet niet of u er moeite mee hebt, maar dit beginsel, dat is een vast beginsel in het Nieuwe Testament, want er blijkt dat talloze, ik heb ze nooit kunnen tellen, het is me niet gelukt. Ik ben al opgehouden met tellen op een gegeven moment. Ik ben mijn lijstje zelfs kwijt. Maar dat talloze profetieën weliswaar worden toegepast op de dagen van de eerste komst van Christus, waarbij de Bijbel zwart op wit zegt, en dit is de vervulling van die en die profetie, of dit is de vervulling van wat gezegd is door de profeet. Hè? Maar dat niettemin blijkt dat diezelfde profetieën alsnog een vervulling zullen hebben in de toekomst. En dat is een van de grote strijdpunten eigenlijk in de, laten we zeggen, voor het gemak de theologische wereld. Want daar bestaat sinds jaar en dag de tegenstelling tussen twee opvattingen. De ene opvatting is, al die profetieën die zijn al vervuld in de eerste komst van Christus. En de andere opvatting is, nee, ze moeten nog vervuld worden in de wederkomst van Christus. En de waarheid is, als u mij vraagt, ze zijn vervuld in de eerste komst van Christus en ze zullen vervuld worden in de wederkomst van Christus. Dat gaat dubbel op. Dat gaat twee keer. De meest voor de hand liggende vind ik die van de toekomst overigens. Vind ik persoonlijk, omdat dat de recht doorgaande lijn is. En de letterlijke vervulling van wat de profeten gesproken hebben. De andere is een wat moeizamere. Maar dat is de toepassing van diezelfde profetieën in onze tegenwoordige tijd. En dat ligt ook trouwens, die waarheid ligt ook achter deze geschiedenis in Genesis. In de geschiedenis van Jozef. Misschien dat ik het er straks over heb. Ik denk dat ik daar niet aan ontkom, aan dat beginsel. Maar waar het om gaat is natuurlijk simpelweg dit. Dat toen de Heer Jezus kwam in zijn eerste komst, bleek het Joodse volk, dat was officieel Israël, bleek het Joodse volk ongelovig. En gangbare opvatting is, en dus gebeurde toch niet wat de Heer beloofd had. Want het was toch echt op grond van geloof. Maar het volk was ongelovig. Maar daarna krijgen we in Romeinen 3 de schitterende vraagstelling en antwoorden van de apostel Paulus. Die zei, ja, dat kan wel zo wezen. Maar je wilt toch niet zeggen dat als het Joodse volk ontrouw is aan het woord van God, dat God zelf dan ook ontrouw is aan zijn woord van God, aan zijn eigen woorden. Zal het hun ongeloof het geloof van God niet doen? Het antwoord is volstrekt niet. Met andere woorden, God vervult ook sindsdien in onze dagen, terwijl het Joodse volk ongelovig is, vervult hij zijn woord. Dat betekent komst van de Messias, aanbreken van het nieuwe verbond, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, uitstorting van de Heilige Geest en het verzamelen van een volk voor zijn naam uit de heidenen. Het heet nog Israël ook. En toen zei iemand, nou, dan heeft God toch gewoon zijn beloften vervuld. En dan moet ik je zeggen, nou ja, zo simpel ligt het dan ook weer niet. Want hij zal het in de toekomst alsnog doen. He? Je kent toch die problematiek over Handelingen 2 en Joël 2, of niet? Dat is hele vaste. En ik noem hem altijd graag als voorbeeld, zo wordt hij ook dikwijls gebruikt. Hè. Peter zei, wat hier gebeurt, dat was die spreek in tongen als gevolg van uitstorting van de Heilige Geest enzovoort. Nou ja, uitstorting van de Heilige Geest. Peter zei, wat hier gebeurt, is wat gesproken is door Joël. Namelijk dat de Heer zei, het zal geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees enzovoort enzovoort. En Petrus begint zijn toespraak met een schriftlezing dus uit Joël 2. Maar het is tamelijk gemakkelijk aan te tonen uit Joël 2 dat die profetie pas vervuld zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus, namelijk bij de bekering van Israël. Als je het tenminste letterlijk neemt. Want er is daar sprake van de dag des Heren, een dag van grote benauwdheid voor Jeruzalem enzovoorts. En die is nog niet geweest. En die is zeker nog niet geweest, omdat later in het Nieuwe Testament, in de brieven, met name de Thessalonicense brief bijvoorbeeld, alsnog die dag des Heren wordt aangekondigd. Dus die was in Handelingen 2 nog niet geweest. En in de Thessalonicense brief ben je toch al een mooi poosje later. En in Openbaring ben je ook een flink poosje later. En daar wordt ook die dag des Heren aangekondigd. En die gebeurtenissen daar in Openbaring hebben nog niet plaatsgevonden. Dus waar had Petrus het over op de Pinksterdag? Is dat wel waar wat hij zei? Namelijk dat toen vervuld werd wat Joël gesproken had. Want het lijkt er toch niet al te zeer op. Nou ja, en dan zijn er natuurlijk allerlei oplossingen voor bedacht. Want theologen zijn ook intelligente mensen, en die denken soms ook van alles uit. Dus ze verzinnen maar wat, maar nooit tot ieders tevredenheid. Dat lukt namelijk niet. Maar het probleem is zo'n groot probleem niet als je die beginselen kent. Het punt is namelijk dat diezelfde profetie uit Joël 2 van toepassing is op de Pinksterdag en sindsdien, overigens, en sindsdien. Want het is nog steeds zo dat als iemand vandaag tot geloof komt, ontvangt hij vandaag de Heilige Geest. Dus het is nog steeds aan de orde. Ja, al 2000 jaar, dat duurt wat lang, ja. En dat gaat gewoon door tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. Net zo lang tot de profetie helemaal vervuld is. Want per slotte staat nergens dat zo'n profetie op één dag... En sommigen vinden een dag ook nog lang. Het zou ook 1 uur kunnen zijn, hè? Maar het staat nergens dat het op 1 dag, bij wijze van spreken, vervuld zou moeten worden. Wat zei de Heer? Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Maar hij zei toch niet hoe lang je erover zou doen? En als Petrus zegt, dat is nu, dan heeft hij daarmee niet alles gezegd. Want later in zijn toespraak zegt hij dat God de Heilige Geest als eerste gegeven heeft aan de Heer Jezus. Daar schijnt iedereen overheen te lezen, maar dat staat er echt. God heeft die geest gegeven aan de Heer Jezus toen hij hem uit de dood opwekte. En sindsdien wordt diezelfde Heilige Geest door de Heer Jezus gegeven aan een ieder die gelooft. Vanaf dat tijdstip, dus vanaf de opstanding van Christus, want dat was het thema van heel zijn prediking in Handelingen 2. Ik hoop dat u dat eens na wilt zoeken, want dat is wat hij zegt. Nou, daar begon het dus. De vraag zou dus moeten zijn, hoeveel tijd heeft God uitgetrokken om te volvoeren wat hij gezegd had, namelijk dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Nou, dan is het niet zo moeilijk te concluderen dat dat pas voltooid zal worden in de wederkomst van Christus. We weten ook precies wanneer. Op het moment dat de 1000 jaren aanbreken. Nou ja, op het moment dat de Zoon des Mensen zal komen om de levende mensheid te oordelen, een gelegenheid waarbij je alle ongelovigen van de aarde weg zal doen, zodat het vanzelfsprekend inhoudt dat er alleen nog gelovigen op aarde zijn, en aangezien elke gelovige sinds de opstanding van Christus de Heilige Geest ontvangt, betekent het dat bij die gelegenheid de profetie van Joël vervuld is, de profetie namelijk dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En waar dat dus gebeurt gedurende een periode van meer dan 2000 jaar in elk geval. Nee, ruim meer, denk ik. Betekent het dus dat je meer dan 2000 jaar de tijd hebt om al die details die nog meer in die profetie staan te plaatsen. Namelijk, uw jongelingen zullen dromen, gedromen, zullen gezichten zien, dienstknechten, dienstmaagden en tekenen hemel en op aarde, bloed en vuur en rookpilaren. En die van het zal zijn in de laatste dagen dat men zal vreemde gezichten zien. Die staat er niet bij. Nee. Maar goed. Nee, dat proberen ze soms wijs te maken. Maar dat staat er niet. Hè? Maar ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Zo moeilijk is het allemaal niet. Het is begonnen in het verleden. Het zal voltooid worden in de toekomst. En aan Israël zal het beginnen officieel. Ter gelegenheid van de bekering van Israël officieel aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar het punt is dat zulke profetieën hun toepassing hebben in onze dagen en in de toekomst. En sommige zijn wat minder aan zulke perioden gebonden, zijn wat explicieter. Als de Heer Jezus zegt dat Jeruzalem zal verwoest worden, dan spreekt hij over 2 verschillende verwoestingen van Jeruzalem. Als je probeert de evangelie in elkaar te schuiven, u weet dat is een eeuwenlange hobby van de theologen, hè? Dat heet harmonie der evangelieën, zo heet dat, hè. Probeert men ze in elkaar te schuiven, is men nog steeds mee bezig, las ik van de week in de krant. Maar als je dat doet, dan schuif je dus Matthäus 24 en ik meen Lucas 21 in elkaar. Dat is die reden over de laatste dingen. En daarna kom je nooit meer uit. Want als je ze echt naast elkaar laat liggen, dan zul je zien dat de Heer zegt, hier zal geen steen op steen gelaten worden, Jeruzalem zal verwoest worden. Maar in Lucas 21 heeft hij het over een verwoesting die inmiddels al plaatsgevonden heeft, zoals uit de rest van de uitspraken daar blijkt, namelijk de verwoesting door de Romeinen in de tijd, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar lees hetzelfde verhaal in Matthäus 24, precies op volgorde, dan zal blijken dat hij het daar heeft over een verwoesting van Jeruzalem die nog plaats moet vinden. Namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ja, ik ga dat nou niet bespreken, want het is natuurlijk buiten mijn onderwerp, maar het zijn beginselen die je moet kennen. Hij zei, Jeruzalem zal verwoest worden, de vraag is wanneer dan? Het antwoord is twee keer. Eén keer in de aanvang van onze bedeling en één keer in de aanvang straks van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Die andere keer moet nog gebeuren. Ondanks alles wat ze u proberen wijs te maken. Als de Messias komt, dan komt hij op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. En wordt ook inderdaad verwoest. Niet gered, wordt verwoest. En de Heer zal de gelovigen uit Jeruzalem uitleiden. Het zijn heel simpele Bijbelse waarheden, maar die schijnt men tegenwoordig ook niet meer te kennen. En zo zijn er zoveel van die profetieën. Zie, uw koning komt arm en hij is een heiland rijdende op een ezel. Toen kwam de Heer op die ezel naar Jeruzalem toe bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. En er staat erbij, dit is wat Zacharia voorspeld heeft enzovoorts. En dat zal ongetwijfeld kloppen. Maar het neemt niet weg dat als je die profetie in Zacharia leest, dan weet je meteen dat het gaat over de wederkomst van Christus. Als hij opnieuw zijn opwachting zal maken voor Jeruzalem. Dat blijkt uit het verband. Er worden de Palestijnen trouwens ook nog genoemd. Dat is ook wel aardig. In dat verband. Jazeker wel. Zacharia 9. Maar goed. Dat maar even terzijde. Maar het herhaalt zich uiteraard. Het komt twee keer. Eén keer in de recht doorgaande lijn die onderbroken is. Maar in de onderbreking van onze dagen hetzelfde. En nog veel meer van deze profetieën. Maar daar zullen we het later nog over hebben. Omdat in dat verband ook wat gedroomd wordt door ene Jozef. Maar dan pas in het Matthäus-evangelie. Dus daar zijn we nog even niet aan toe. Maar het gaat erom dat we ons die dingen bewust zijn. Hoe dan ook, het geschiedde ten einde van twee volle jaren. Dat staat trouwens al vaker in de Bijbel, ook ten einde van twee jaren. Hè? Maar ik ga er nou niet verder op in. Het is altijd de aanduiding van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat is waar, maar tegelijkertijd de aanduiding van de onderbreking in de heilsgeschiedenis van langere termijn, de tijd waarin wij leven. Zal u trouwens ook duidelijk zijn dat die tijd waarin de Heer Jezus in het graf was, de uitbeelding is net zo goed dus van onze bedeling. Het is na zijn dood en voor zijn opstanding, maar het kan ook zijn na zijn dood en voor zijn wederkomst. En opstanding en wederkomst, dat lijkt mij toch dat je die begrippen toch flink naast elkaar moet kunnen leggen. Hè? Hij was gestorven, begraven en toen kwam hij weder. Uit het graf namelijk op de derde dag. Hebben die nog? Dat is ook een belangrijke, want in dat verband lees je ook in Jesaja, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, Jesaja 53. En het Nieuwe Testament zegt dat dat slaat op de Heer Jezus die begraven werd in het graf van Jozef van Arimathea. Belangwekkend, vindt u niet? Alsof het ons wat kan schelen waar hij begraven geweest is. En of de eigenaar van het graf arm of rijk was. Wat maakt dat voor ons uit? Waarom staan zulke tamelijk onnozele, ik zeg het met aarzeling, maar dat denk ik dan altijd als ik die dingen lees. Waarom staan zulke onnozele dingen in de Bijbel? Omdat het een veel grotere profetie is en die gaat niet alleen maar over het graf van Jozef en Arimathea. Het gaat erom dat die dag dat de Heer in het graf was, de Sabbat over zal ik maar zeggen, de uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd en de vraag is waar is de Heer? Officieel dood, dat wil zeggen hij bemoeit zich niet met de wereld of met de volkeren. En toch zou je hem ergens moeten kunnen vinden. En het antwoord is, bij ene Jozef, en zo zijn we weer te gauw terug in Genesis 41, bij ene Jozef. Die dus een beeld is van de 10 stammen van Israël, ja. De rijke westerse wereld uit de afgelopen 2000 jaar. Wist en waarachtig wel. Daar gaat het over. Zie? En er zijn wel meer samenhangen tussen, behalve de typologische. Maar goed, daar hebben we het al zo vaak over, zo tussen neus en lippen door. Dus vooruit maar weer, hè. Ik zal proberen de draad op te nemen. Het geschiedde ten einde van twee volle jaren dat farao droomde en ziet, hij stond aan de rivier. Let op dat deze geschiedenis met die woorden ten einde van twee volle jaren, dat deze geschiedenis dus gekoppeld wordt aan de voorgaande, toch, hè? Er wordt verband gelegd. Het staat niet los van elkaar. Nou goed, hij stond aan de rivier. Nou ja, dan komt die droom. Die hebben we net gelezen, dus dat doe ik nou niet meer. Maar ik denk achteraf al, maar het is achteraf gepraat. Hè? Dat is makkelijk, dat weet je. Achteraf praten is makkelijk. Maar als ik achteraf deze profetie lees, of die dromen lees, dan denk ik, nou ja, zo moeilijk zijn ze nou ook weer niet, hoor. Echt niet. U weet toch waar een rivier een beeld van is? Ja, dat kan ook nog, ja. Dat red je niet met één woord, denk ik. Je hebt de bekende stroom van levend water uit, wat was het, Ezechiël 45 of zoiets. En Openbaring 22, de eerste verse. En daarna nog wat verwijzingen daarnaar. Kijk, die uitdrukking, levend water, is dubbelop, hè. Levend water. Kijk, in de normale symboliek, niet alleen in de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel, is de rivier de uitbeelding van de tijd. Stroomt voorbij. De tijdstroom heet dat. Alles stroomt, zeiden de ouden. Nou, die zeiden dat in het Latijn, maar vooruit maar weer, hè. Maar in werkelijkheid, wat er stroomt, is de tijd die gaat voorbij. Vandaar dat het zitten aan de oever van een snelle vliet een treurige bezigheid is. Nee, dat lied staat niet in de bundel, zuster. Ken u dat niet? Aan de oever van de snelle vliet, een treurig meisje zat. Nou ja. Dat is je reiste symboliek. Daar word je melancholiek van. De tijd vliegt je voorbij, als het ware. Enzovoorts. Hè? Waar dan bij komt dat de tijd leidt ons naar de dood. Ja. En daarom is een rivier ook dikwijls een uitbeelding van de dood. En dus kenden de ouden, de klassieken, al duizenden jaren voor ons, kenden de rivier als uitbeelding van de dood. Vandaar dat de Grieken hebben de doodsrivier, namelijk de Styx, en de christenen hebben de doodsrivier, namelijk de Jordaan. Je kent dat lied toch over Jordaans overzijde? Jordaans overzijde. Ja. Nee? Ik weet niet hoe dat lied begint. Als Jordaans overzijde. Nou staat in Johan de Heer, dus daar komen we nogal op. Hè. Zie ons wachten aan de stromen aan de oever der rivier. Die staat er in elk geval in. Hè? En dan hadden we ook nog niet alleen trek ik door de Jordaan. En dat soort dingen. In het Engels is het nog erger, hoor. Met de Jordaan. Die zingen over de Jordaan zonder dat ze ook maar de moeite nemen om er iets bij uit te leggen. Het is namelijk de dood. Maar een rivier is de dood. Je kunt erin verdrinken, want water sowieso is een beeld van de dood. De afgrond enzovoort. Maar een rivier vertegenwoordigt dat in zich. Zie? En de aardigheid van de stroom van levend water in de Bijbel is dat er wel tijd is, maar oneindig. Dat wil zeggen, het gaat niet echt voorbij. Daarom heet het levend water en is het de uitbeelding van eeuwig leven. Zie? Hebben we die nog? Maar dat is eigenlijk een variant op het thema. Het vaste thema is water is de dood. Denkt u maar aan Genesis 1 vers 2. Daar heb je de afgrond, die volstaat met water trouwens. Dat blijkt ook uit de verdere beschrijving. En er was duisternis, en er was woestheid, en er was ledigheid. Dan heb je vier termen voor de dood. Woestheid, ledigheid, duisternis, afgrond. En dan komt de geest. En dan heb je weer een prachtige handvol. Vier termen voor het vergankelijke. Woestheid, ledigheid, duisternis, afgrond. En daar tegenover nummer 5 in de Bijbelse systematiek. En de geest zweefde op de water, of wat er maar staat precies. Maar die was in ieder geval boven. Dus dit is gewoon open hand. Enzovoorts. Hè. En u begrijpt wat er dan gebeurt. Dan wordt het weer licht. En dan verrijst het droogland uit de wateren. Uit de dood namelijk. Dat laatste op de derde dag vanzelfsprekend. Want het is een uitbeelding van opstanding. Logischere wijze. Kijk, dat is Bijbelse systematiek. En waar het hier over gaat, is Farao, hij stond aan de rivier en uit de rivier. Dan gaat het over tijd, dat wat passeert. Zie? En het gaat dus over de toekomst. Waar gaat die rivier naartoe, bij wijze van spreken? Dat zijn zo die ideeën. En vandaar dat het is altijd een boeiende plek, hè, aan stromend water, op een of andere wijze. Fascinerend, maar dat komt daardoor. Komt door die symboliek die erachter zit, ongeacht of je die nou herkent of niet. Maar in de kunst wordt die in ieder geval herkend. Hè? Dan heeft men wat meer oog nog, althans van alles, hè, voor symboliek. En vandaar dat de schilderij met de zee erop. Ik moet er altijd wel een beetje oever bij hebben, hoor, het liefst. Een beetje strand ook bij, of een rots in de branding erbij. Alleen maar die wateren, dat vind ik op een schilderij niet mooi. Heb je dat ook of niet? En dan nog zo'n scheepje, dan word ik meteen al zeeziek van. Dan denk ik, oh jongens, wat. Hè? Er is zo weinig vastigheid in het leven. Want het scheepje bent u zelf, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Op de woelige baren van de levenszee enzovoort. Ik hou niet van die schilderijen. Of er moet minstens een rots in de branding bij zijn of zo, hè? Iets stevigs, hè? Ja, meen ik. Maar dat is ook een vaste Bijbelse symboliek, broeder. Het schip is van oudsher de uitbeelding van de individuele mens in de levenszee als zodanig. Dat is vast een symboliek. Je kan het navragen aan Adler. Dat is al een weken terug dat ik die genoemd heb natuurlijk. U weet wel over dromen en de symboliek in dromen. Nou, in dromen is dat ongeveer zo. Dat zijn de meest voor de hand liggende dingen. Die zijn ook redelijk algemeen bekend en ook niet omstreden. Hè. Men water tegenkomt in een droom, dat is niet best. Hè. Dan heeft men het moeilijk in het leven. Dat is het, hè? Nou goed, dreigt men ten onder te gaan enzovoort. Te verdrinken. Ga je het schip in, broeder, ja. En wat dacht u van de psalmen, waar nogal eens sprake is van verdrinken? De psalmist verdrinkt. Maar het is een uitbeelding van de dood, uiteraard. Hè? Niet in de laatste plaats bij Jona. Daar heb je trouwens alles bij elkaar. Daar heb je de wateren, de storm, het bootje, het schip en daarna. En de 3 dagen, zuster. Ja, precies, ja. Ja. Nou goed. Dus die is al niet zo moeilijk. En dan verder. En ziet, je hebt trouwens later bij Daniel ook dat hij visioenen krijgt. En dan staat hij bij de rivier. En waar het dan gewoon over gaat, is dat het visioenen zijn met betrekking tot de toekomst. En zelfs de verre toekomst. Want dat is wat de rivier uitbeeld, hè? Nou, en uit de rivier, uit de tijd, op een gegeven moment, betekent dat dus eigenlijk, hè? Of een gestolen moment, dat weet ik nooit. En ziet, uit de rivier kwamen op 7 koeien, schoon van aanzien en vet van vlees. Dat, hoe je dat moet voorstellen, weet ik niet hoor. Een koe schoon van aanzien heb ik nog nooit gezien persoonlijk. Maar, hè? Ik ben toch in een agrarisch gebied hier, dus er is verschil van mening over. Nou ja. Schoon van aanzien en vet van vlees. Bij die andere moet ik helemaal niet te veel over nadenken. Lelijk van aanzien en dun van vlees, staat er van die andere. En er staat zelfs van, ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. Maar ja, die hadden ze toen misschien ook nog geen Friese koeien, dat zou kunnen. Maar goed. Maar een koe is ook niet zo moeilijk. Hè? Een koe is een vaars. Dat is het vrouwtje van de var. En de var komen we tegen in de naam van Farao. En het staat voor vruchtbaarheid. Var. Vrucht. We hebben het al eerder even aangehaald, geloof ik. En de stier, vruchtbaarheid. Vandaar dat de stier zelfs een uitbeelding is van God zelf. In de Bijbel. En heeft hij een zoon? Ja, dat is het kalf. Het gouden kalf. Eventueel. Dat is ook wel een aardige. Voor de oefening van de symboliek. Maar goed, staat me bij dat het kort geleden hier genoemd heb allemaal. Dus ik ga er dus maar gauw overheen, hè. Over dat soort dingen. Maar het is voor de hand liggende symboliek. Stier staat voor vruchtbaarheid. En de var dus, hè. En dus de vaars ook logischerwijze. Nou goed, 7 koeien. Het gaat dus over vruchtbaarheid. Of 7 komen we zo terug. Schoon van aanzien, dan ziet het er best uit. En vet van vlees en zij weiden in het gras. Dus ziet er allemaal verschrikkelijk goed en gezond uit. En als je onder 7 dan nog wil verstaan, 7 jaren. En dat blijkt toelichting te zijn. Dan heb je de hele visioen feitelijk al verklaard. Niet waar? Dat is toch niet zo moeilijk. Eigenlijk. Nou goed. Komen we zo verder op terug. En hetzelfde geldt voor een aar. Want u weet het, hoe het is met dat graan. Het zou in de aarde vallen, sterven en vrucht dragen. Als het gaat om de vruchtbaarheid van de aarde, van het land, dan is daar de uitbeelding van het wuivende goudgele graan. Onder het motto sikkels blinken, sikkels klinken en wat het maar wezen mag. Dus vruchtbaarheid, hè? Het zijn ook populaire landschappen, hoor, in de schilderkunst, hè. Het is of helemaal groen van het gras, vooral onder de Friezen natuurlijk populair. Behalve in de bouwhoek, want daar wordt het weer graan, toch? Ja, ziet er goed uit. Maar het betekent hetzelfde, dus ik hoef er verder niet op in te gaan. Wat ter discussie staat, is de vruchtbaarheid van het land uiteraard. Daar gaat het over. En er wordt tegenover elkaar gesteld de vruchtbaarheid en daarna ook de armoede. U weet dat in Egypte is dat een beetje twijfelachtig, die vruchtbaarheid van het land. Omdat het alles van doen heeft met het water, overigens. Maar kijk, als hier nou staat... Hij stond aan de rivier. Farao droomde en hij stond aan de rivier. Was het niet zomaar één snelle vliet, uiteraard. Hè? Noemen ze een rivier in Egypte. Ja. Hè? Je hebt ook nog de rivier van Egypte. Dat is aan de grens, volgens de Bijbel. Maar de rivier in Egypte, om zo te zeggen, ja, dat kan niet missen, dat is de Nijl. En u weet hoe dat is. De vruchtbaarheid van Egypte was afhankelijk van de Nijl. Want het regent niet in Egypte, volgens de Bijbel. Nooit niet. Hè? Nou ja, het schiet mij natuurlijk ineens te binnen dat het vroeger geregeld moet hebben in Egypte. Maar dat moet wel heel lang geleden zijn. Hè? Kent u dat verhaal? Dus uitgebreid op allerlei televisienetten geweest. Het verhaal over de Sphinx in Egypte, die al verscheidene keren gerestaureerd geworden is in de loop der eeuwen, ver voor de bekende geschiedenis. En dat is gebeurd omdat het ding door water, met name door regen ook, en door water in het algemeen vervolgens geërodeerd is. En toen hebben ze weer moeten repareren en weet je veel wat. Bijbijtelen, of hoe heet zoiets? Ja, goed. Zoiets. Maar het moet er wel geregend hebben. Maar dat moet geweest zijn voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Zodat in Bijbelse tijden, vanaf de 7 dagen van Genesis 1, sinds die dagen regent het niet in Egypte. En dus moet men vruchtbaarheid water namelijk ergens anders vandaan krijgen, namelijk uit de Nijl. En u weet, de Nijl, dat is ook gewoon zo'n magische rivier, hè. Wij in het Nederlands kennen de uitdrukking, geloof ik, niet. Ik heb hem tenminste nog nooit gehoord, maar in het Engels kent men de uitdrukking het zoeken naar de bronnen van de Nijl. Dat is zoiets als streven naar het onmogelijke. Want u weet dat men eeuwenlang gezocht heeft naar de bronnen van de Nijl. Die heeft men dan uiteindelijk wel gevonden. Dus de uitdrukking is achterhaald. Maar het bleef altijd een mystieke rivier. Waar komt dat water vandaan? Dat konden ze niet vinden. Ik kwam midden uit donker Afrika. En dan ben je toch een heel eind verder, hoor. Ik bedoel, dat is niet maar een paar honderd kilometer verderop waar het water vandaan kwam. Dat wil zeggen, ergens moet het dan toch regenen. Maar in de wijde omgeving van Egypte niet. En ergens weet je veel waar vandaan. Nou, de Egyptenaren dachten dat het water van de Nijl gewoon uit de aarde omhoog kwam. Ergens. Voor een deel is het valt dat nog te verdedigen ook nog. Maar in ieder geval, dat water kwam dan. De Nijl wordt dan dus beschouwd als een soort god, hè, die vruchtbaarheid geeft. En dan eens in het jaar of twee keer per jaar, hoe dat maar was. Maar officieel eens in het jaar liep heel Egypte onder water en ze waren er blij mee. Omdat het land daardoor vruchtbaar werd. Wij in Nederland hadden dat ook kunnen hebben, maar we hebben het afgeschaft. Omdat we er willen wonen. En nou zitten we met het probleem, heb ik nagevraagd aan prins Willem-Alexander. Over hoe het zit met dat water enzovoort. Dat weet u toch, hoe het is met Nederland. We helpen onszelf de diepte in, doordat we Nederland niet meer laten overstromen. We helpen onszelf naar de afgrond. Maar goed, daar gaan we het ook niet over hebben vanavond. Maar het gaat om het beginsel. Egypte kreeg zijn vruchtbaarheid niet uit de hemel, zoals in Kanaan. Dat is niet zo ver. Verderop zal ik maar zeggen. Maar niet alleen in Kanaan had je de vroege regen, de spadenregen. Dat is ook lang geleden. Maar in de dagen dat Israël uittrok uit Egypte, zover zijn we hier natuurlijk nog niet, want het duurde nog een eeuwtje of twee hierna. Hè. Maar goed, maar in die dagen was Kanaan land overvloeiende van melk en honing. Het regende daar, het liep niet onder. Het regende daar. En weet u nog, dat vind ik ook altijd een prachtige uitspraak in de Bijbel, dat toen Israël in de buurt van het beloofde land kwam, toen wilden ze graag door Edom, door het gebied van Edom trekken. En dan gingen ze toestemming vragen aan de koning van Edom. Ze er door mochten. En dan beloofden ze, nee, we zullen op de gebaande weg blijven. Niet de linker of de rechterhand afwijken. We zullen niet door uw wijngaarden en door uw graanvelden, wat er maar is, zullen we trekken. Maar we zullen op de koninklijke weg gaan. Nou, de koninklijke weg is er nog steeds. Het is niet de snelste route, moet ik zeggen, maar het is wel een mooie route. De koninklijke weg is er nog steeds, maar aan weerszijden van de koninklijke weg, zover als je kijken kan, is woestijn. Omdat het er niet regent. Er is wel wat veranderd in de loop der tijd. Zie? Maar goed, en om over Israël zelf te maar te zwijgen, Kanaan, want in hoge mate grote woestijn. Moet het hebben van kunstmatige bevloeiing. Maar anders dan kwam er niks van terecht. Het was ook een woestijn 100 jaar geleden, voordat de Joodse staat daar gesticht werd. Maar dat is ook weer een ander verhaal. Kijk, het idee is dat de vruchtbaarheid van Egypte komt uit de afgrond, of komt toch uit de hemel, maar dan een heel verbazend eind verderop. Maar waar het om ging is dat men er geen enkele controle op had. Men was afhankelijk van de rivier. En als er geen regen was geweest verderop in Afrika, dan zat dan zat Egypte in hongersnood, want als dat water er niet was, dan bracht het land niks op. Het kan vruchtbaar land zijn, maar sommige woestijnen zijn zelfs vruchtbaar land. De woestijn van Edom is vruchtbaar land. De woestijn van Juda trouwens ook. Dan hoef je maar een emmer water neer te gooien, kan je erop wachten, eerlijk waar, kan je erop wachten, dat duurt een kwartiertje of zo, en dan komt het groen uit de grond zetten. Dat is ook maar even, want het water is zo weg. Maar elke gids zal je dat ook demonstreren. Hoe vruchtbaar het is, maar het helpt niks als er geen water is. Mijn Bijbel zegt, de Heer geeft geen water. Omdat hij dat land aan de vloek heeft overgelaten. Dat is het verhaal, hè. Nou goed. Maar om die vruchtbaarheid gaat het. En daarnaast moeten we dan ook nog vaststellen dat Egypte in de Bijbel altijd de uitbeelding is van de wereld, op een of andere manier. Want er zijn natuurlijk wel meer dingen die uitbeelding zijn van de wereld. Maar Egypte is een uitbeelding van de wereld in het algemeen. Maar dan vooral ook in relatie met of tot die oude schepping. En met oude schepping bedoel ik niet deze, maar bedoel ik die van voor Genesis 1 vers 2. Bedoel ik de aarde en wat er maar mee samenhangt, van voor de nederwerping der wereld. Voordat die woestheid en ledigheid en duisternis werd vanwege de verschijning van de afgrond. Nou heb ik toch flink wat bijbeltekst in één keer aangehaald, dus dat lijkt me voorlopig wel weer voldoende. Want dat weet u, hè? Willens is velen onbekend dat hemel en aarde van overlang geweest zijn. En dat in elk geval de aarde, de hemel ook, maar dat in elk geval de aarde vergaan is door water. Helemaal. En Petrus in 2 Petrus 3 had het niet over de dagen van Noach. Dat kan je missen, want toen verging de hemel niet namelijk. En hij had het over het vergaan van de hele wereld, namelijk hemel en aarde. Is ooit een keer gebeurd. En waar wij op leven, die aarde, is een soort herstelde vorm van die oude wereld. Dat wil zeggen, een tijdelijke vorm ervan ook. En dat is ook wat Petrus zegt. Want hij zegt, de hele aarde is al eens vergaan door water. En de droge land, de aarde van nu, staat uit en in het water. Zodat je ziet dat uit en in niet altijd het tegenovergestelde is. Hè? Staat uit, omhoog. En in, omgeven door water. En hij schildert ons een plaatje van een aarde. En aarde is in de Bijbel droog land en niet een planeet. En van een aarde die met groot gemak weer door de wateren verzwolgen kan worden. Alleen zegt hij niet dat dat weer gebeurt, maar er komt wel weer zo'n oordeel van God. Alleen nu gebeurt het door vuur. En in de verse daartussen heeft hij het over 2 dagen en 1000 jaar en wat het maar wezen mag. Dat is 2 Petrus 3, hè? Dat weet u, hè. En waar het om gaat, is dat we via Egypte verwezen worden naar de wereld als zodanig. Die oude schepping die tijdelijk hier is. En het wordt geïllustreerd doordat inderdaad elk jaar, tijdelijk, elk jaar dat land helemaal onder water loopt. Ja, dat is nu niet meer zo hoor. Bij gebrek aan regen loopt ook Egypte niet meer onder. Dat weet u toch, hè. En toen moesten ze zo'n dam bouwen. Daar hebben ze nou ook al spijt van. Die levert ook al te weinig water op inmiddels. Ook een staaltje geweest van Nasser in de tijd. Hè? Met de Russen. Weet je veel wat. Maar goed, dan laten we het daar ook maar niet over hebben. Maar het is een hoogst problematische zaak. Maar wat het Egypte uit de geschiedenis is een Egypte wat normaal gesproken elk jaar onder water loopt. Maar het is de uitbeelding van een wereld die onder water gelopen is. Meerdere keren trouwens, de aarde in elk geval. En het kondigt dus aan dat het bestaan van deze wereld tijdelijk is. En dat er ooit weer zo'n oordeel over zal komen. Alleen het laatste oordeel zal zijn door vuur. Het gaat om het tijdelijk karakter van deze wereld. Dat is wat Egypte uitbeeldt. Omdat deze wereld in werkelijkheid die oude gevallen wereld is, die er eigenlijk niet kan zijn, maar die er tijdelijk is om vrucht te dragen. Dat is Egypte ook, want het staat onder water en dan trekken de wateren zich terug en dan kan Egypte vrucht dragen en dan komt het water er weer over en dat was het dan. En dat, die cyclus is de geschiedenis van onze wereld, sinds Adam tot aan de jongste dag. Ja, Bijbelse symboliek. Zie. En ik persoonlijk denk dat Egypte, het gebied van Egypte, een zeer belangrijke positie gehad heeft in die oude wereld. En ik geloof inderdaad dat die Sphinx stamt uit die oude wereld. Dat vermoedde ik al heel lang, al jaren voordat er ooit zo'n televisiedocumentaire overkwam van mensen die nou eens een keer niet archeologen, maar geologen erop af hadden gestuurd om die rotsformatie van die Sphinx te bestuderen. En het resultaat was de ding dat stamt van voor de laatste ijstijd. Dat weet ik genoeg. Met de details, ik moet er altijd over, ik zit er altijd bij te grijnzen als ik het voorbij hoor komen. Het is nou weer een poos dat ik het niet meer gezien heb. Maar dat komt wel weer eens een keer. Een prachtverhaal. Ja. Klopt helemaal met die Bijbelse lering. Hè? Maar goed, het is dus een beeld. Egypte is een beeld van de wereld. Afhankelijk van de omstandigheden. Het is allemaal twijfelachtig hier. Komt dat water wel of niet? En het idee van Egypte is dat het water uit de afgrond komt. Hè? Ik weet wel, wij leren nee, het is van de regen, maar dat valt dan een paar duizend kilometer verderop naar het zuiden en dat komt dan via de Nijl. Ja, dat is waar. Maar binnen het Egyptisch kader, het komt van beneden, uit de afgrond. Dat is het eigenlijk. En zo is het maar net, want de vruchtbaarheid van deze wereld is er dankzij dat wat voorheen geweest is. Hè? En of je nou turf stookt, of steenkolen, of aardgas, of aardolie, dat stamt allemaal uit een voorgaande wereld. Hoe oud de turf is, weet ik niet. Maar van steenkool weet ik het zeker, en van aardgas en aardolie weet ik het ook zeker. Dat komt allemaal uit die oude wereld. Daar stoken we nu op. Waar halen wij onze energie vandaan? Waar leeft deze wereld op? uit die oude wereld. En de variant erop is die van Egypte. Waar komt de vruchtbaarheid? Waar komt het water vandaan? Uit de afgrond. En de afgrond staat model voor die oude wereld, omdat de oude wereld vergaan is door water. Nog meer? Oh ja, ik heb er nog wel een paar. Ik denk dat Babel er ook bij hoort. Ook zo'n plek aan zo'n rivier. Ik denk dat Babel, hoofdstad van de wereld, was in het verleden en uiteindelijk zal zijn, voordat het Jeruzalem weer wordt, omdat het waarschijnlijk hoofdstad van de wereld was in die oude wereld. Of althans een van de belangrijke steden daarin. Meer weet ik er ook niet van. En hetzelfde geldt ongetwijfeld ook voor Jericho, de laagste stad op aarde. Het had 200 meter onder water moeten staan eigenlijk. Als de Middellandse Zee zou doorbreken, zal ik maar zeggen, dan staat Jericho 200 meter onder water. Nee, 200, 400. Dat komt door de euro. 400, toch? Het niveau van de Jordaan en de Dode Zee is toch 400 meter beneden het normale pijl van de Middellandse Zee? Dat wordt steeds meer. Ja, in mijn oude boeken staat 392 meter. En de meest meer recentere die ik heb, maar die zijn ook van 50 jaar terug, staat 402. Maar goed, het is steeds lager. Of de Middellandse Zee wordt steeds hoger. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het is een laag gelegen plaats op aarde. En wat is er in Jericho? Eén bron. Dat weet u toch? Een bron in Jericho. En die gaf wel water, maar dan ging je van dood. Ja, dat verbaast me niks. Wanneer was dat? Bij Elia of was het Elisa? Ik kan die twee nooit uit elkaar houden. Ik geloof dat het die bron was waar ze zout in moesten gooien. Dat is me goed herinneren. Maar zoiets, hè? Ja, dat. Ik heb een slecht geheugen, maar dat wist u al. Maar dat is net zoiets als Egypte met de Nijl. He? Geeft het leven? Nou ja, tijdelijk. Kan je leven van dat water in Jericho? Nee, eigenlijk niet. Een bittere bron. Maar die komt in de Bijbel ook nog wel eens een paar keer voor. Als uitbeelding van de filosofie van de wereld. Want water is woord, ook onder andere woord God. Maar water van de wereld, daar ga je aan dood. Dat is giftig water. Dat is religie, wet en wat het maar wezen mag. Bitter water, net als in Mara. Daar moest dat hout in gegooid worden. Weer een kleine variant. Maar er zijn zich herhalende beelden in de Bijbel. Hè? Nou, waar het hier over gaat, is om een wereld die hier wordt, die uitgebeeld wordt, die achtereenvolgens, want het kan niet gelijk op, maar daar hebben we het zo over, die achtereenvolgens beheerst wordt door vruchtbaarheid, maar ook vervolgens door hongersnood. Aan de ene kant is er leven, de andere kant ook niet. Je hebt eerst 7 vette jaren, blijf bij de droom en niet bij de toepassing. Hè. Droom, 7 vette koeien, 7 magere koeien, de 7 magere koeien eten de 7 vette koeien op, dus ze zijn gelijktijdig. En de magere eten die vet op, maar die magere worden er niet vetter van. Hè? Is dat niet wat? Iets vets eten en toch niet aankomen? Dat lijkt wel wat. Hè? Je blijft dan gewoon toch lelijk van aanzien en dun van vlees. Dus het schiet ook niet. Het schiet ook niet echt op. Volgens vers 3. En de verklaring is, er komen 7 jaren van vruchtbaarheid, er komen 7 jaren van hongersnood. Maar ik hoop dat u inmiddels toch het vermoeden krijgt dat deze droom nog wel een andere toepassing heeft dan de toepassing die je hier ter plekke krijgt. Want de toepassing ter plekke is dat er 7 jaren meteen aanbreken van overvloed en dat er daarna 7 jaren van hongersnood komen. En dat was het dan. Maar het zal duidelijk moeten zijn dat diezelfde droom, inclusief de vervullingen van hier, toch minstens 1 toepassing zou hebben in de toekomst. En die toekomst, daar leven wij middenin. Aan de ene kant een volstrekt vermagerde wereld waarin je niet leven kan. Het ziet er ook niet uit. Zo lelijk als een lelijke koe, mager van vlees, of was het maar dun van vlees. En aan de andere kant is het toch leven. En toch blijft het mager van vlees. Heel die wereld, ondanks het leven wat er is. Maar daarover hebben wij het na de pauze. Vanaf vers 25 krijgen wij de verklaring van de droom. Jozef zei tot Farao, de droom van Farao is één. Vers 26, die zeven schone koeien zijn zeven jaren. Die zeven schone aren zijn ook zeven jaren. De droom is één, het is hetzelfde. En die zeven ranke en lelijke koeien die na genen opkwamen zijn zeven jaren. En die zeven ranke van de oostenwind verzengde aren zullen zeven jaren dus hongers wezen. Dit is het woord het welk ik tot de farao gesproken heb. Hetgeen God is doende, heeft hij farao vertoond. Zie, de zeven aankomende jaren zal een grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Maar na dezelfde zullen er opstaan zeven jaren des hongers. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden en de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege diezelfde honger die daarna wezen zal, want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan Farao ten tweede maal is herhaald, is omdat de zaak van God vastbesloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Zo zie nu Farao naar een verstandige en wijze man en zet hem over het land van Egypte. Farao doe zo en bestellen opzieners over het land en neem het vijfde deel des lands van Egypte in de zeven jaren des overvloeds. En dat zij alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao tot spijzen in de steden en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor zeven jaren des hongers die in Egypte wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. En de bedoeling is dus dat in de jaren van overvloed een deel van de opbrengst van het land opgeslagen zou worden, zou verzameld worden, zou opgelegd worden, heet het in vers 35. Opdat men daar de zeven magere jaren van zou kunnen leven. Waarbij dus sprake is van een periode waarin enerzijds sprake is van overvloed en anderzijds sprake is van honger. En dat is eigenlijk de uitbeelding van de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. Ik ga eerst wat anders zeggen. Het eigenaardige is dat we hier achter elkaar vinden 2 x 7 jaren, 7 jaren overvloed, 7 jaren van hongersnood. En eigenlijk als je doortelt, maar het wordt echt niet genoemd, je moet een tik hebben en het uitrekenen. Dan blijkt dat na die 7 vette jaren en 7 magere jaren nog 66 jaren zouden verlopen tot aan, kan niet schelen wat, tot aan de dood van Jozef. Dat is een eenvoudig rekensommetje, want de leeftijd van Jozef wordt ook genoemd, waarop hij stierf aan het eind van dit Bijbelboek. 110 jaar, staat er zelfs 2 keer. En als je het netjes met elkaar in verband brengt, dan blijkt er eerst vanaf dit tijdstip 7 jaar overvloed te zijn, 7 jaar hongersnood en daarna leeft Jozef nog 66 jaar. Deel je die cijfers door 2, waarom ook niet, alles is hier dubbel. Deel je ze door 2, dan krijg je dus 3,5 en 3,5 en 33. En die getallencombinatie, zeker ook in verband met de tijdrekening, vind je in de Bijbel nog vele malen terug. 7, of 3,5 en 3,5 en 33. Of als je de 3,5 bij elkaar telt, dan wordt het 7 en 33. Maar je vindt het op vele plaatsen in de Bijbel terug, in de geschiedenis. Namelijk in elk geval bij, ik kijk even of ik het hier heb staan, maar oh ja, toch. Je vindt het in elk geval terug in de geschiedenis van David. Waarvan immers staat dat hij 7 jaar en 33 jaar geregeerd heeft. 7 jaar over de 2 stammen van Israël. En daarna 33 jaar over alle stammen van Israël. Er staat er zelfs 4 keer... Op 4 verschillende plaatsen staat dat in de Bijbel. 7 jaar en 33 en nog voor de goede orde staat er soms bij samen dus 40 jaren. Zodat je er geen één mist. Hè? Dus met zeer grote nadruk staan die dingen in de Bijbel. Maar je vindt ze ook soms met wat minder grote nadruk. Maar je vindt ze ook in de geschiedenis van Mozes. Mozes die de berg opgaat en is 40 dagen op de berg. Voordat hij in zijn eentje er weer afkwam, heet dat, hè? 40 dagen op de berg, maar eerst 7 dagen in duisternis, in de wolk. En daarna volgende 33 dagen dus ziet hij de Heer. Je hebt dezelfde combinatie feitelijk. En je vindt hem ook terug in de geschiedenis van Thomas. Dan moet je ook wat rekenwerk verrichten natuurlijk. De opstanding van Christus op de eerste dag der week. En een week later, 7 dagen later, was Thomas er ook bij en kwam tot geloof. En toen was het nog 33 dagen, tot hemelvaarsdag. Heb je dat nog? Na 7 en voor 33 kreeg David de heerschappij over heel Israël. Zag Mozes de Heer in heerlijkheid en zag Thomas ook de Heer. Na 7 en voor 33 enzovoorts. Hè? Kortom, het is blijkbaar een belangrijk Bijbels gegeven. En we komen er trouwens ook nog tegen in Leviticus 12. Waar sprake is van een vrouw die bevalt van een mannelijke zoon. Van een knechtje staat er. Van een knechtje. Daarna zal zij 40 dagen onrein zijn. Eerst 7 dagen, daarna zal het vlees van zijn namelijk zijn voorhuid besneden worden. Dan is er dus sprake van openbaring, want dat is wat voorhuid of wat besnijden is eigenlijk is, maar daar ga ik ook niet verder op in natuurlijk. Maar daarna zal ze nog 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. En de dubbele cijfers vind je daar ook, namelijk als ze bevalt van een dochter. Dan is ze 14 en 66 dagen onrein. En dat is de combinatie die je hier vindt in de geschiedenis van Jozef. 14 jaren, 7 vet en 7 mager. En daarna nog 66. Kortom, het is een getallenstructuur die zich in de Bijbel vele malen herhaalt. En ik heb in het verleden met grote nadruk erop gewezen dat het kennelijk de tijdrekening weergeeft van de zesde bedeling. Dat wil zeggen vanaf de opname van de gemeente tot het aanbreken van de 1000 jaren. Dat wil zeggen na de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniël. 7 jaren. Verdeeld in 2 × 3,5. 3,5 jaren van vrede en geen gevaar. En 3,5 jaren van een haastig verderf. Of zullen we zeggen 3,5 vette jaren en 3,5 magere jaren. Want het is dezelfde volgorde natuurlijk. Bovendien in die tijd vind je dat 3,5 jaar lang, volgens Openbaring 11 in elk geval, het evangelie gepredikt wordt in de Joodse staat in Jeruzalem. In de dagen dat het vrede is, die vrede waarna men al jaren onderweg is. Maar goed, maar als het één keer komt, dan krijg je meteen dat in die tijd van vrede ook die twee getuigen uit Openbaring 11... uit Openbaring 11 zullen optreden, met name in Jeruzalem. Maar als die 3,5 jaar voorbij zijn, worden de twee getuigen gedood en breekt de grote verdrukking uit van 3,5 jaar over diezelfde Joodse staat. Daar heb je de magere jaren. En dan moeten ze doen met wat in de eerste 3,5 jaar gebeurd is. Hen is het evangelie gepredikt en in de tweede 3,5 jaar heeft men de gelegenheid om alsnog tot geloof te komen in wat voorheen dus in de eerste helft van de 70ste week van Daniël gepredikt is geworden. Dat gebeurt ook. Alleen dat betreft niet iedereen, maar dat betreft een gelovig overblijfsel. Daarna verschijnt de Heer. Want na 7 verscheen de Heer aan Mozes op de berg. Na 7 verscheen de Heer aan Thomas, die trouwens een erkend type is van de Joodse staat of van het Joodse volk. Enzovoorts. En na 7, dus na de 70ste week van Daniël, verschijnt de Heer aan het Joodse volk. Maar vanaf dat moment wordt meteen het evangelie gebracht aan alle stammen van Israël. Want na de 7 jaren van David wordt hij vervolgens koning over alle stammen van Israël. Leg het maar naast elkaar. Zie? Dat is een heel duidelijke chronologische parallel. Want na de 70ste week van Daniël heb je de tijd waarin het evangelie uiteindelijk door alle stammen van Israël gepredikt wordt aan alle volkeren. En dan pas zal de Heer definitief zijn koninkrijk op aarde vestigen. Sneller heb ik het nog nooit verteld, maar ik doe net of u dat allemaal al weet. Daarmee heb ik dit chronologisch schema uit Genesis toegepast op wat nu nog toekomst is. Maar neem niet weg dat het deel wat hier vermeld wordt En dat betreft niet 66 jaar of 33, maar dat betreft wel die 2x7 tegenover elkaar. Dat datzelfde beginsel op onze dagen van toepassing is. Niet zozeer in de zin van eerst een periode van zus en dan een periode van zo. Maar veel meer één periode met zijn twee kanten. Dat wil zeggen, onze geschiedenis in onze dagen kenmerkt zich in de eerste plaats doordat het een kwestie is van magere jaren, van armoe. Vooral van geestelijke armoe, uiteraard. Dus niet, bij u misschien wel, maar het is zeker niet algemeen bekend, helaas. En het is heel jammer dat het niet bekend is. Maar het is het simpele Bijbelse gegeven dat sinds de eerste komst van Christus, waarbij het licht in de wereld was, dit licht uit de wereld is verdwenen. God heeft het licht uitgedraaid, om het populair te zeggen, in de hoop dat u het onthoudt. De officiële termen zijn, vindt u in ieder geval in Romeinen 1 vanaf vers 18, waar staat dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensen, of de mensheid, die de ongerechtigheid, of die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. De gedachte is, de mens wil de waarheid niet weten, wilde 4000 jaar lang de waarheid niet weten, toen hield het dus op. Heb je dat nog? Als je Johannes 1 legt naast Romeinen 1, dan lees je in Johannes, God heeft van de beginnen gesproken, dat is mijn tamelijk vrije, het is geen citaat dus, maar parafrase van Johannes 1. God per definitie spreekt, logischerwijze. Als er een God is, dan moet hij zich bekendmaken en anders dan heeft het allemaal geen zin. En als je dat niet doet, bestaat hij blijkbaar niet. Dat vind ik een goede redenering. Maar wie ben ik? Als er een God de schepper is, dan wil hij toch wel weten wie hij is. Dan maakt hij zich toch wel bekend. Als de mensheid beschouwd wordt als kinderen Gods van nature, en dat is ook een Bijbelse gedachte, mag je toch aannemen dat Vader laat weten wie hij is? Nou goed, en Johannes zegt, dat heeft hij ook gedaan 4000 jaar lang, maar de 4000 jaar hebben zich gekenmerkt doordat de wereld nog de zijnen naar hem hebben willen luisteren. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend en hij kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat slaat niet alleen op de laatste fase van het verhaal, namelijk de Heer Jezus kwam in de wereld en in het bijzonder tot het Joodse volk, want het hele verhaal gaat over heel de oud-testamentische tijd. Met als hoogtepunt de verschijning van de Heer Jezus zelf. En al die tijd heeft men niet willen luisteren. En het vervolg op het verhaal is dat dus weliswaar het licht in de wereld was, maar het licht is uit de wereld verdwenen. Is een van de hoofdthema's, hoofdlijnen uit heel het Johannesevangelie. Daar begint het mee met licht, vers 2 of 3 is het al. En daar eindigt het mee en onderweg kom je het ook steeds tegen. Zie je? Werkt zolang het dag is, want de nacht komt enzovoorts. Hè? De wereld is in duisternis gebleven. En dat is daarna het centrale thema in de brieven. De Nieuwtestamentische brieven. U weet, de mensheid heeft de duisternis nog eenmaal liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Maar van ons wordt gezegd dat we getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En zegt dat wij in het licht zouden wandelen gelijk hij in het licht is. En dus gemeenschap met elkaar zouden hebben. En tot ons wordt gezegd, vrij naar Jesaja 63, het wordt aangehaald, 3 plaatsen in de Nieuwtestamentische brieven. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, want Christus zal over u lichten. Het is nu de dag der zaligheid. Dat is weer een andere schriftplaats trouwens. Licht namelijk. En dat is nou het eigenaardige. Aan de ene kant wordt de wereld gekenmerkt door duisternis. Aan de andere kant is er nog nooit zoveel licht geweest als juist in onze dagen. Alleen, dat licht schijnt niet in de wereld als zodanig, maar komt slechts terecht bij degene die acht geven op het profetisch woord dat zeer vast is en dat schijnt als licht in een duistere plaats, namelijk in onze harten. Dat is Petrus die het zo zegt. 2 Petrus 1, meen ik nog. Of anders 2 Petrus 2. Maar in ieder geval, hij zegt die dingen daar zo, hè. Kortom, De wereld zelf wordt gekenmerkt door duisternis, door armoede, begrijp je me goed. Aan het begin van onze bedeling is volgens mijn Bijbel, en dus volgens de uwe ook bedoel ik natuurlijk, hè, maar volgens mijn Bijbel, en daarom geloof ik dat, is het evangelie gepredikt aan alle volkeren. Aan alle creaturen staat er. Over heel de aarde, in heel de wereld, aan alle mensen alom. Ik citeer achter elkaar nu meerdere schriftplaatsen waar het letterlijk zo staat. Dat realiseren wij ons niet. Omdat we, als we een beetje boeken over de kerkgeschiedenis lezen, dan begint het met de opstanding van Christus en de prediking in Jeruzalem en Samaria en dan uiteindelijk in Rome. En dan wordt het vaag, want dan staat het niet meer in de Bijbel. Dan zijn de zendelingen geweest en zo kwamen ze in de loop van de zesde eeuw. In Dokkum weten ze dat nog preciezer dan ik, maar kwamen er ook zendelingen naar Nederland enzovoorts. Ja, dan heb je dus de essentie van het verhaal gemist. En er is een goede reden voor, het hele verhaal staat niet in de Bijbel. Maar wat mijn Bijbel zegt, dat is dat in de dagen van Paulus, in de dagen van de apostelen dus reeds, het evangelie in onder heel de mensheid aan alle volkeren is gepredikt en daar ook vruchten voortbrengt. Daar heb je vette jaren. Het was er. Het werd overal gebracht. Aan alle mensen alom, zegt Handelingen 17. En ik meen dat het Colossense 1 is dat zegt in heel de wereld. Dat al gebeurd is dus. Hè? Dat men het daarna is kwijtgeraakt, dat is waar. Toen kwamen magere jaren. Maar in werkelijkheid, ze bestaan naast elkaar. Ze staan tegenover elkaar. Nou is dat in de geschiedenis, of in een droom of in een verhaal, wat moeilijk uit te beelden. Maar daarom wees ik er al op dat die zeven vette koeien niet van het toneel verdwijnen en dan komen er ineens zeven magere koeien. Dat is niet zo. Eerst zijn er zeven vette, daarna verschijnen de zeven magere en ze hebben wat met elkaar. De magere eten de vette op. Met andere woorden, de magere nuttigen maken te nutten. De vette, maar het dient tot niets. Het redt hen niet, ze worden er niet dikker van. En dat is de situatie zoals we die in onze tegenwoordige tijd nog steeds kennen. Waarbij licht, zegeningen van Gods wegen, leven aangeboden wordt aan ieder mens. Waarbij er ook inderdaad mensen zijn en zelfs velen uiteraard. Een flink percentage bovendien. Tenminste, zo was het altijd, dat inderdaad tot geloof komt in de Heer Jezus Christus en dus leeft uit de zegeningen die God geeft. Zie, we hebben het over christenen. Maar neem niet weg dat het de wereld niet verandert. En hoewel de wereld daar gebruik van kan maken en ook gemaakt heeft, van die zegeningen die God aan zijn kinderen geeft, is de wereld daar niet beter van geworden, maar dat was ook nooit de bedoeling. Heb je dat nog? Waar ik het over heb, ik zal proberen met andere woorden nog een keer te zeggen. Wat heeft 2000 jaar christendom de wereld gebracht? Als iemand het vraagt, dan is het een retorische vraag. Hij wil het antwoord hebben. Niets. En van mij kan hij het antwoord krijgen. Niets. Maar mijn tegenvraag is... Nee, mijn vraag is, waarom had dat gemoeten? Want wat dat voor een kromme gedachte is, men gaat er dus vanuit dat het christendom de wereld iets moet brengen. En men komt daarop omdat de christenen zelf dat ook denken vaak. En omdat de algemene gedachte is dat godsdienst toch ergens voor moet dienen. Want men denkt dat godsdienst is tot verbetering van de mensheid, tot verheffing van de volkeren, of hoe dat maar heten mag. En ik kan niet anders zeggen, met de Bijbel voor me en staand achter die lessenaar, dat godsdienst weliswaar die bedoeling heeft, maar christendom naar Bijbelse maatstaven, is geen godsdienst. Is het tegenovergestelde daarvan. Sterker nog, wij gelovigen zijn juist van religie verlost. Religie. Re, opnieuw. Ligare. Verbinden. Daarom heet het bandje waarmee het riet op het mondstuk zit van de klarinet, dat heet een ligatuur, een band. Ja, ligatuur, wat moet in het Italiaans, hè? En dan kom je van het Latijn. Maar religare, dat komt het woord religie vandaan. Opnieuw verbinden. Het idee is dat religie de mens zou terugbrengen, brengen naar God. En wat in de Bijbel in ieder geval via de Mosaïsche wet en dus ook via de Joodse wet geïllustreerd, gedemonstreerd wordt, moet ik u zeggen, want het is een vertoning, is dat dat niet kan. Omdat de mens misschien wel een beetje zou kunnen opklimmen naar menselijke maatstaven, maar nooit ver genoeg naar Gods maatstaven namelijk. Zie? Want, één tekst, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan ook niet. Het werkt dus niet. Daarom is wet en dus religie in het algemeen bediening des doods. Men probeert wat, maar het leidt nergens toe. Dus je zou moeten vragen met recht, wat hebben al die religies de mens gebracht? Het antwoord is niks, maar mijn Bijbel zegt dat het ook niet kan. En voor zover het wel wat gebracht heeft, is het inderdaad een en al ellende. Heb ik nog nagevraagd aan een orthodoxe protestant. Want ik vroeg hem, waaruit kent gij uw ellende? En hij zei, uit de wet Gods. Precies, daar is het ook voor. En dan, en als iemand dus zegt, al die oorlogen enzovoort zijn in wezen altijd godsdienstoorlogen geweest, dan neem ik niet de moeite om het te bestrijden, waarom ook. Niet dat ik het er echt mee eens ben, maar het speelt wel een belangrijke rol daarin, het heeft een belangrijke functie erin gehad. Dat is ook inderdaad zo. Maar het brengt de mens sowieso niks. Het brengt hem in ieder geval niet tot God en het verbetert hem ook zeker niet. Zie. Maar u zou tot u door moeten dringen dat wij nou juist daarvan verlost zijn. Wet is wet, godsdienst, religie, eerste beginsel der wereld, is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. En de Heer zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, met de wet uiteraard. En ik zal u rust geven. Ik heb wat anders. Iets wat je wel kunt dragen. Een lichte last, een zacht juk, dat spreekt over de situatie van onze dienst aan de Heer, dienst aan God, maar het heet geen religie. Onze dienst aan God onder het nieuwe verbond. Niet om ons tot God te brengen, maar onze dienst onder het nieuwe verbond is omdat wij met God verzoend zijn. En religie streeft daarna, het is een soort synoniem, religie streeft daarna, opnieuw verbinden, verzoenen. Maar religie kan dat niet. Maar dat is nou juist waar we van verlost zijn. Christendom in Bijbelse zin is geen godsdienst. Het is het tegenovergestelde. Degene die niet werkt, want werken is religie, om wat te verdienen immers, werken. Hè? Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Van Gods wegen. Wij leven uit geloof, zonder de werken der wet. En God zegent ons. Zie? Nou, en nou weer een fase verder. En waar wij met z'n allen, zullen we zeggen, wij allemaal, door de Heer gezegend worden, en we maken deel uit bovendien naar de oude mens van de een of andere cultuur, samenleving of wat dan ook, plukt die daar ook de vruchten van. Ik weet niet of u er ooit over nagedacht hebt, maar de rijke westerse cultuur is in wezen, historisch gezien, een christelijke cultuur en het gaat dus over christelijke rijkdom. Onze westerse kunstschatten zijn allemaal gebaseerd op het christendom daaruit voortgekomen en hebben de bedoeling gehad om dat ook te promoten, te verspreiden, om daar weerslag van te zijn en wat dat soort dingen meer. Met alle lek en gebrek. Maar niettemin is het zo. En muziek, broeder, precies. Alle muziek die wij kennen is van oorsprong kerkelijke muziek. En ons hele westerse muzieksysteem, notensysteem, stemmingen en harmonieën bestaat alleen vanuit die christelijke cultuur. Daarin is het ontwikkeld omdat de gemeente, de gelovigen nou eenmaal als roeping hebben en ook in het hart hebben om muziek te maken. Om de Heer te dienen met zang en snarend spel en hoe het maar heten mag. Dat leren wij niet alle dagen, maar bestudeer maar de geschiedenis van de westerse kunst. Westerse, hoe heet dat? Kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis. Absoluut waar. Zie? Ja.
De afkorting van de muziek
van Doremi
is van een lied
tot eer van Johannes. Ja, het is een acroniem van de liederen waarvan de eerste letters steeds genomen zijn. Men heeft daarna, dan had het met het moeten beginnen in plaats van do. Men heeft het later gewijzigd, ja. Ons notenschrift is nog maar 1000 jaar oud. De hele wereld kent geen notenschrift. Maar als je geen notenschrift hebt, kun je niet componeren. Kun je hooguit een muziekstukje maken in gedachten en het voorspelen. En als het langer duurt dan 3 minuten, ben je de weg kwijt. Kan je het niet onthouden. Of je moet iemand zijn als Mozart. Dat is een prachtverhaal. Maar dat ga ik ook niet vertellen. Maar zo zit dat. Dat komt dus van binnenuit de kerk. En de ontwikkeling van die harmonieën die daaruit voortkomen. Die voortkomen uit een stemmingssysteem. Dat is pure techniek allemaal. Komt allemaal vanuit de kerk, hoor. Komt allemaal vanuit samenzang, van het koorzang enzovoorts. De hele wereld kent het niet. Men kent geen harmonieën, geen akkoorden, niks. Wij kennen dat, maar het is van huis uit christelijk. Maar het is met zoveel dingen zo. De rijke westerse wereld, als u mij vraagt, de rijkdom van de westerse wereld is een rijkdom die zijn oorsprong vindt in onderwerping aan de Heer. Als alle Nederlanders, zal ik maar zeggen, gelovigen zijn, dan gaat het goed met Nederland. Nou, in ieder geval niet slecht. De Heer zorgt voor de zijnen. Dat is de normale gang van zaken. Zie je? En dat is ook zo geweest in de loop van de geschiedenis. Met al zijn tekortkomingen. Maar goed, ik kun wel kritiek hebben op jou, maar dat is zo fraai was het allemaal niet. Dan zeg ik, ja, dat hangt er nog maar vanaf waar we het over hebben, maar ik ga er toch niet dieper op in. Er zijn heel wat dingen die wij nu vanuit de 20e eeuw veroordelen over ons eigen Nederlandse verleden, wanneer we die dingen uit het verleden meten met de mate die we vandaag hanteren. En dat is een krom idee sowieso. Hè? Maar dat de Heer de westerse wereld gezegend heeft, ja, logischerwijs. Maar dat waren de christelijke landen. In het algemeen gesproken, dieper wil ik er helemaal niet op ingaan. Zie? En dat is waarover gesproken wordt. Maar wat heeft het betekend voor de wereld? Voor de wereld als zodanig? Geen moer. Niks. Maar dat is ook nooit de bedoeling geweest. Want de zegeningen zijn primair geestelijke zegeningen. En daarmee gepaard gaande, als men trouw is aan de Heer, kan men verwachten dat de Heer zorgt. En ons geeft, hoe heet het ook weer, brood en kleding en een dak boven het hoofd en dat soort dingen meer. Dat zijn landen genoeg waar men dat niet heeft. En tegenwoordig moeten wij ons beschaamd voelen dat we het wel hebben. Huh? Nou, zuster, omdat wij geacht worden de rest van de wereld hebben uitgebuit en daar komt onze rijkdom vandaan. Dat is moderne ideeën. Zeer eenzijdige ideeën. En als je maar eenzijdig genoeg bent, kan je alles bewijzen natuurlijk. Maar goed, hè. Ja. Maar het gaat om dit beginsel. Zie, was God er dan niet 2000 jaar lang? Is zijn hand dan niet na te speuren en te volgen in de loop van de geschiedenis? Het antwoord is ja, zeker wel. Je moet alleen wel op de goede plek kijken en de goede normen aanleggen, dan vind je dat wel terug. Maar of het tot zegen geweest is voor de wereld, als zodanig, nee, maar dat is ook absoluut niet de bedoeling geweest. Nee, ik heb nog een paar dingen in gedachten, maar ze zijn politiek omstreden, dus ik noem ze maar niet. Bovendien, ik moet al lang stoppen, maar ik ben alweer ver over mijn tijd heen. Maar als u mij vraagt, dat is het wat in deze geschiedenis uiteen wordt gezet. Oh, nou, niet uiteen wordt gezet, maar wat geïllustreerd wordt. Het staat naast elkaar. Aan de ene kant de ellende van de wereld. Wij Nederlanders weten niet beter, want we bestaan ook maar 2000 jaar. Dat is net zo lang als christendom ongeveer, hè. Op de hunne bedden dan, maar vooruit. Maar een wereld in duisternis, een wereld die van Gods wegen is losgelaten, maar in die wereld zijn er wel degelijk, om met Johannes 1 vers 12 te spreken, die hem aangenomen hebben, enzovoorts. En die dus inderdaad kinderen Gods zijn en voor wie de Heer zorgt. Zie? En daar hoeven wij ons ook niet voor te schamen of zo. De Heer zegent. Maar voor de wereld betekent het niks en dat is ook nooit de bedoeling geweest. En waar men voor de wereld wat probeert te betekenen, zal dat altijd falikant mislopen. Waar men op grond van de eigen rijkdom als christelijke natie meent wat te kunnen doen voor andere volkeren die arm hebben, noodlotten, daar branden wij meteen onze vingers aan. Je kunt er wat naartoe sturen, prima. Of het werkt, of het helpt, weet ik niet. Maar je krijgt er grote moeilijkheden mee. Nou ja, wat is er van die volkeren, met die volkeren gebeurd die zich bezighouden... hebben met donker Afrika waar het evangelie gebracht moest worden? Met alle lek en gebrek, ik zeg het meteen. Hè? Ze hebben hun vingers er toch aan gebrand? Of niet? Ze zijn er uiteindelijk toch allemaal weer uitgejaagd? En zitten nou met een schaamtegevoel wat er aangesmeerd wordt... en ze hadden het nooit mogen doen? En dat soort dingen meer? Ondanks hoeveel mensen daar hun levens gewaagd hebben. En hoeveel blanken in Afrika en andere landen uiteraard om het leven geholpen zijn. En daarna worden wij beschuldigd van kolonialisme en imperialisme en weet ik wat allemaal weer meer. Ja, als je niet weet hoe het werkelijk was en je kijkt er achteraf op terug vanuit onze normen... waarin evangelisatie en zending al lang niks meer betekent. Christendom trouwens ook niet meer. Ja, dan hou je zo'n plaatje over. Maar goed, het is niet om dat soort dingen recht te zetten of al of niet terecht. Dat doet er niet toe. Ik probeer alleen maar te wijzen op de feiten. Ik vind het moeilijk genoeg. Maar op die feiten zoals die liggen. Rijkdom in het Westen, ja, natuurlijk. Maar het zijn de restanten van het christendom. En dus zijn het de restanten van zegeningen van Gods wegen. Dat blijft uiteraard niet zo, want onze tijd is dat langzamerhand... Geschiedenis is langzamerhand achterhaald, daar spreekt de Bijbel ook over, maar daar hoef ik het nu niet over te hebben. Maar waar het maar om gaat is dat God zegent, de wereld zegent, terwijl in werkelijkheid hij de wereld heeft losgelaten. Maar langs deze weg, als God wat geeft, geeft hij het alleen aan gelovigen. En aan hen maakt hij de verborgenheid van zijn wil bekend. En vandaar dat de wereld niks weet... En een werelds gelovige, een christen, ook niet. En vandaar aan de andere kant dat als men de Heer zoekt... en zich aan hem onderwerpt en hem zoekt te dienen... wel, de Heer maakt ons in ditzelfde woord, diezelfde Bijbel... waar zo weinigen wat van begrijpen, zal ik maar zeggen... hij maakt ons daarin niettemin zijn wil, de verborgenheden van zijn wil bekend. En wij leven daaruit en mee en zelfs van. Want naarmate wij dat doen... zou de Heer ook inderdaad met ons zijn. En zijn werk aan ons doen. Nou, beter kun je in deze wereld niet hebben. Maar het is een groot contrast. En daarom zegt de Bijbel, ga uit buiten de legerplaats. Waar Christus is. En dat zouden we zijn smaadheid dragen. Dat is zo. Maar niettemin, wij leven in een gemeenschap met onze Heer... die ons rijkelijk verleent om te genieten, staat er. En de wereld heeft armoede. Nou goed, we hebben het er nog over. Wij moeten het er weer bij laten, want ik ben alweer ver over die tijd heen.